woord waar heel wat mensen, en misschien meer in de academische wereld die je achter je hebt laten liggen, David, dan in de wereld waarin je je nu ophoudt, alhoewel, peer pressure.
Ja, de druk van de collega's.
De druk van de collega's, ja.
En erg gekoppeld in de academische context aan publicatiedruk. Mm-hmm. Publish or perish. Je gaat artikeltjes schrijven of je gaat irrelevant worden.
Maar dat is geïnstitutionaliseerd uiteindelijk, hè? Dan
ja, en het is ook ontspoord. Kijk, ik snap het ook wel ergens. Er was een tijd dat mensen carrières maakten in de universitaire wereld. Ze werden benoemd als hoogleraar. En ze lazen een cursus af en ze deden nauwelijks historisch onderzoek. Dus er was een vorm van misbruik daar. We moeten daar eerlijk in zijn. En toen heeft men academisch personeel tot meer productiviteit opgeroepen, gedwongen, door te zeggen van, we gaan elk jaar kijken hoeveel je hebt gepubliceerd. Op zich is dat niet onver... Het is een beetje zoals met die financiering van politieke partijen. Met goede redenen begonnen, maar niet geplande gevolgen hebben gezorgd voor een totale pervertering van het systeem. Met als gevolg dat je nu jonge onderzoekers hebt die al in het eerste jaar van hun proefschrift, of zelfs daarvoor, al snel artikeltjes moeten scoren om die te kunnen meelaten wegen bij eventueel het aanvragen van een promotiebeurs. Dat is belachelijk.
Ja.
En ik merk eerlijk gezegd voor het onderzoek wat ik doe voor mijn boeken over Congo, echt een straffe uitspraak misschien, het onderzoek van de laatste 20 jaar is bijna allemaal onbruikbaar. Omdat één goede gedachte uitgesplitst wordt in 3 verschillende artikels. Ah ja, 3 lijntjes erbij op het cv.
Ja, ja.
En men kijkt dus, men heeft het gekwantificeerd. De ziekte van het kwantificeren is overal doorgedrongen met het neoliberalisme. Men gelooft dat alles in cijfers kan uitgedrukt worden, dat productiviteit uit cijfers bestaat. En dus bij het evaluatie van, oké, we hebben hier 1 promotiebeurs, we hebben 10 goede kandidaten. Naar wat kijkt men? Daar moeten dan 10 proffen over beslissen. Men kijkt naar die cv's en naar hoeveel publicaties daarop staan. En niet iedereen, die proffen hebben daar meestal niets van gelezen, of misschien 1 artikel van gelezen. En men kijkt van, man, die heeft sterk gewerkt en dat is in een prestigieus blad en dat is een zeer aangeschreven blad met een grote internationalisme.
Maar over de content gaat het niet meer.
Je zou het moeten omgooien en zeggen van, kijk, bij je sollicitatie stuur ons de 3 stukken waar jij het meeste trots op bent. En misschien is het Nederlands voor een klein blad. En dat gaat de jury lezen. We gaan teruggaan naar de inhoud. Toch niet naar hoe lang uw cv is. Dat is echt belachelijk. En dan zie je natuurlijk de enige die er gelukkig van geworden zijn academische uitgeverijen. Want ineens werden tijdschriften belangrijk. Ik heb dat meegemaakt. Vroeger kostte een abonnement op een academisch tijdschrift €80. Nu kost dat €800 tot €8000. Voor een abonnement op een blad. Hè? Echt belachelijke ontwikkelingen. En nog verder, die grote bladen, zoals Science en Nature, dat is onbetaalbaar duur geworden. Echt belachelijk. Mm-hmm. En je zou dat gewoon moeten opnieuw weigeren. Weigeren naar aan mee te doen. Morsigheid toelaten opnieuw. Het heeft wetenschappelijke kennis volkomen verhapstukt. Mm-hmm. En dat wat je ook ziet, is dat mensen voortdurend nieuwe niches vinden. Dan worden er nieuwe wetenschappelijke bladen opgelegd, nieuwe wetenschappelijke vakgebieden. Wat dan nu met studies eindigt. Ik heb een tijd lang onderzoek gedaan als archeoloog naar de mens-diergrens en hoe dierentuinen daarmee omsprongen. En eens dacht er iemand, we moeten een vakblad hebben, zoo studies. We gaan een academische... Ja, zeker, academische uitgeverij. Het kost hen niks en het levert hen op. Ik vind dat niet verstandig.
Nee, je hoort wel vaker echo's vanuit de academische wereld. Mensen die zeggen van, ik heb geen zin meer om daaraan mee te doen. Het holt ook mijn status voor een stuk uit.
Ja.
Maar goed, ja, dan moet iemand een stok in het hoenderhok gooien.
De collega's zijn concurrenten geworden ook.
Ja.
Ik heb zelf 1 keer aan het kopieerapparaat gestaan. En we hadden een discussie, we hadden met 3 een artikel geschreven over wie de eerste auteur mocht zijn.
Ja.
En dacht van, zie me hier nu bezig? Ik ben me er echt over aan het opwinden. Want ik had een eerste versie geschreven, andere mensen hadden eraan gewerkt. En het was eigenlijk niet duidelijk wie een stuk... Het was werkelijk ons groepswerk geweest. Het was een goed stuk. Maar door die lullige beoordelingscriteria, want de eerste auteursnaam krijgt het grootste gewicht in de beoordeling van dat cv. Als je maar 3rde auteur bent, of soms zelfs 27e auteur,
dan telt het niet.
Dan heb je de gasbrander aangezet in het laboratorium. En dus, dat is echt... Ik dacht, dat is toch jammer. En dat, eigenlijk is dat een metafoor voor wat het neoliberalisme met de hele samenleving doet. Met neoliberalisme bedoel ik het zotgedraaide kapitalisme. Mm-hmm. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we geprobeerd een democratisch kapitalisme te maken. Ja, we gaan de nijverheid niet gaan nationaliseren zoals in Rusland. De vrijhandel blijft bestaan, het vrije ondernemerschap blijft bestaan. Maar je moet zorgen voor je arbeiders. Je moet zijn 13e maand betalen, je moet zijn ziektes op, enzovoort. Dat was een evenwicht. Dat evenwicht heeft een tijd lang is in stand gehouden. Maar vervolgens is het neoliberalisme daarover gekomen. Met een verheviging en een uitrekken van de kapitalistische metafoor naar alle domeinen van het maatschappelijke leven. Niet alleen de industrie, niet alleen, maar ook naar de landbouw bijvoorbeeld. Naar het onderwijs, naar de zorg. Zelfs naar de liefde. Gewoon de vleeskeuring op Tinder en consorten. De inwisselbaarheid van ervaringen. De manier waarop we naar onszelf kijken. Iedereen is de ondernemer en het communicatiebureau van zijn eigen lichaam geworden. Instagram als uw permanente vitrine, waar je zoveel mogelijk volk voor moet zien te gaan sleuren. Enzovoort. Dus je ziet hoe die kapitalistische metafoor alle domeinen van het openbare, maar ook het private leven is gaan doortrekken. Ja, dat is... En dus ook zeker in de academische wereld. Met de beste bedoelingen, we gaan zorgen dat onze wetenschappelijke zoektocht meer resultaten oplevert. Dat is een mooi streven, maar het is... De methode is het... Is, moet je het zeggen? De methode is bijna het doel geworden.
Ja, ik volg je helemaal. Maar zeg je dan eigenlijk ook dat... We focussen nu op die academische wereld.
Ja.
Maar dat onderschrijvers bijvoorbeeld, collega's, is zich daar... Is er daar peer pressure?
Nee. Nee. Ik heb ongelooflijk... Aan de universiteit hadden collega's en het systeem maakte concurrenten van ons. In de literatuur zijn andere schrijvers eigenlijk concurrenten. Ik heb het gevoel dat ik tot een zeer fijne generatie behoor, met warme collegiale contacten. En dat heeft er misschien mee te maken dat het boekenvak, door de komst van de smartphone, wat gekrompen is... En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk al blij zijn, we gunnen elkaar het licht in de ogen. Ik zelf heb eigenlijk een zeer aangename verhouding met bijna al mijn collega's. Ja. Ik heb werkelijk geen vijanden in het boekenvak. En ik vind dat mooi. Ja. En ik ken eigenlijk echt alleen maar geweldige mensen erin. En ik voel me daar ook thuis in. Ik ben ook met andere dingen bezig en af en toe moet ik in de ogen van andere collega's denken van waar komt die nu mee af en is dat nog wel echt een schrijver en is zoveel met politiek bezig terwijl ik zelf geen politicus ben enzovoort. Maar ik heb... peer pressure, ik heb er weinig last van.
Maar ja, dat je zo overal mee bezig bent, dat zat er van in het begin al in. Hè? Als kleine jongen was je al in alles geïnteresseerd, dus dat blijft gewoon zo.